NOS Journaal.
De avond van Radio 5. NTR, de kennis van nu. Presentatie Jeroen Dirks.
Als we allemaal 1 uurtje per dag met wetenschap bezig kunnen zijn, dan ben ik een gelukkig mens.
Nu ga ik even advocaat van de duivel spelen.
Ze zijn de smaakmakers van het debat, de tegendraadse kenners van onze samenleving, de criticasters die zeggen wat beleidsmakers liever niet horen, maar ze hebben wel gelijk. Deze zomer gesprekken met een aantal wetenschappelijke luizen in de pels. Vandaag emeritus hoogleraar sociologie Kees Schuit. Welkom bij De Kennis van Nu.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Goedenavond, het is donderdag 24 juli 2014. Nog niet eens zo lang geleden stelde hij als eenvoudige overlevingsregel voor om 1 keer per week een brief te schrijven aan een medemens. Socioloog en jurist, u begint te lachen. Kees Schuit kan niet ontkennen dat de samenleving als stuifzand uit elkaar valt om te worden tot, ja, tot wat eigenlijk? Een gesprek over een onzekere toekomst en daarvoor moet je in het verleden induiken. Klopt, hè, van die brief?
Ja, dat klopt. Ik was verrast dat u het wist. Het was een lezing voor Kamp Vught. Dat is een nationaal monument. En dan hadden ze mij gevraagd om de jaarlijkse beschermerslezing te houden. Toen heb ik me erin verdiept. En toen ontdekte ik, door me te verdiepen in wat er nou dus gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog, het was een van de 2 concentratiekampen in Nederland. Hè. En dan mochten de gevangenen maar 1 brief per week schrijven. En David Koker, die heeft daar het dagboek bij gehouden, die had dat gezegd. En ik had als overlevingsregel uit die tijd vooral geleerd dat je op je schoenen moest letten als je gevangene was. Want dat is een soort levensregel. Je moet eerst zorgen dat je schoenen hebt en dan pas brood. Want als je schoenen hebt, kan je hardlopen om brood te halen en niet omgekeerd. Dat was een hele belangrijke overlevingsregel. En toen heb ik mij dezelfde vraag gesteld, toen ik dus die lezing moest houden. Wat zou nu een goede overlevingsregel zijn voor deze tijd? En toen kwam het dus op die 1 brief per week. Handgeschreven liefst. Mag natuurlijk ook wel met de e-mail, maar het is leuk. En naar iemand die daar niet per se verwacht dat hij die brief krijgt. En ik kreeg op die suggestie, die ook daags daarna in het dagblad De Tijd heeft gestaan, dagblad Trouw, sorry, ja, kreeg ik enorm veel reacties. En ik heb dus behoorlijk veel brieven moeten beantwoorden. En er zijn een aantal mensen die dat inderdaad zijn gaan doen.
Hebben we overlevingsregels nodig dan, anno 2014?
Als je ze eenvoudig houdt, helpt dat het leven wel te vergemakkelijken, in ieder geval een beetje zinvoller te leven. Maar echt zo'n urgente situatie als toen is er natuurlijk niet. We leven in een welvaart, geweldige welvaart. En na de oorlog alleen maar toename van welvaart. Dus dan is het misschien moeilijker om zo'n eenvoudige regel te vinden. Maar voor de sociale onderlinge solidariteit zou zo'n eenvoudige regel heel goed kunnen helpen.
Ja. Er zijn 2 sociologen die zich in Nederland ongelooflijk met die verzorgingsstaat hebben bezighouden. Want daar hebben we het in feite al over.
Ja.
Dat is Abraham de Zwaan en dan bent u. Tegelijkertijd is denk ik geen rare conclusie om te zeggen dat op dit moment die hele verzorgingsstaat langzaam maar zeker wordt onttakeld.
Daar heeft u gedeeltelijk gelijk in. Als je kijkt naar wat er afgelopen 2-3 jaar aan voornemens zijn genomen door de huidige regering, dan denkt iedereen dat die hele verzorgingsstaat onttakeld wordt. Dan heb ik 2 opmerkingen. De aantal dingen blijven gewoon overeind staan. De fundamenten van de verzorgingsstaat, zoals een goed systeem van sociale zekerheid, waaronder de pensioenen, dat bestaat nog steeds. Een aantal sociale voorzieningen bij ernstige nood, die bestaan ook nog steeds. Die worden niet afgeschaft. Ze worden wel veranderd, zoals die pensioenen. Hè. Die worden wat uitgerekter, ook vanwege de demografische veranderingen. Dus er gebeurt heel veel, maar eigenlijk is de hervorming en de verandering van de verzorgingsstaat al lang aan de gang. Als je dus praat, dat doe ik dus graag, over de geschiedenis van de verzorgingsstaat, kan je heel vroeger beginnen, zoals mijn collega De Zwaan, die begint in de middeleeuwen. Ik begin altijd direct na de Tweede Wereldoorlog, 1947, het noodwetje van Drees. Als je goed bestudeert, dan is eigenlijk vanaf 1979, 1981, en de tweede oliecrisis, daar beginnen de eerste hervormingen van de sociale zekerheid zich al voor te doen.
Want we hadden boven onze stand geleefd?
Nou, daar wil ik wel dieper op ingaan. Een beetje wel. Men had misschien te veel voorzieningen getroffen voor te veel mensen. Als je nu kijkt naar heden ten dagen, wie komt in aanmerking voor huursubsidie? Nog sterker, wie komt in aanmerking voor een tegoedkoming in de zorg? De zorgtoeslag. Dan heeft men uitgerekend dat over een 4 jaar 60% van de hele bevolking in aanmerking komt voor die zorgtoeslag. Nou, dat kan niet de bedoeling zijn geweest, want het gaat erom dat je een bepaald gedeelte, goed gedefinieerd gedeelte van de bevolking, die een tijdje lang zichzelf niet kan redden, dat je die tegemoet komt. Als het dus 60% is, dan is het eigenlijk het rondpompen van geld. Je betaalt eerst aan de belasting en je krijgt dan weer een deel terug. Kan dat niet eenvoudiger? Hetzelfde geldt eigenlijk voor een aantal andere voorzieningen, zoals collegegelden. Studenten krijgen kregen tot volgend jaar een basisbeurs. Maar daar moesten ze wel een heel hoog collegegeld voor betalen. Dus ook weer eigenlijk een beetje rondpompen voor geld. Je kan dus in die voorzieningen slimmere arrangementen vinden, proberen te vinden. En dan blijft natuurlijk toch een kern van die verzorgingsstaat. Misschien hoeft dat ook niet meer verzorgingsstaat te heten. Blijft wel overeind staan.
Maar waar komt dan dat gevoel vandaan? Of is dat echt alleen maar een gevoel dat langzaam maar zeker... Hè? Kijk naar het ontslagrecht. Kijk naar al die dingen die eigenlijk ook bij die verzorgingsstaat horen. U pakt er een paar praktische punten uit. Maar waar komt dat gevoel vandaan dat het langzaam allemaal onttakeld wordt? Dat het allemaal onbetaalbaar is, omdat er misbruik van is gemaakt, omdat we boven onze stand hebben geleefd?
Het misbruik valt relatief gezien erg mee. Ik kan dat percentueel ook uitdrukken. Wat gebeurd is vanaf eigenlijk de opbouw van de verzorgingsstaat, als ik dat een beetje mag toelichten, dus vanaf 1947... krijg je een uitbreiding van alle rechten. Die waren toen nog heel gering en dat wordt steeds weer uitgebreid. En een uitbreiding van het aantal mensen dat in aanmerking komt voor die rechten.
Wat is dus geld voor?
Hè? Ja, en vooral in de jaren 60 tot en met halverwege de jaren 70 zei men dat kan allemaal. En een heel interessante anekdote. Toen Veldkamp, oud-minister van Sociale Zaken, de WAO wilde voorstellen, die kwam in het parlement en had hij een beetje voorzichtig, laten we maar 75%... uitkeringspercentage maken van het laatstgenoten loon. En toen zei toenmalige minister van Economische van Financiën, Zijlstra, later de minister-president, zei nou, 75%, het kan het best 80% worden. Dat was dus in 1966 toen die WHO naar voren is gekomen. Ja, ja. 10 jaar later was het aantal WHO'ers verzeventienvoudigd. En dan zie je dus een uitbreiding van het aantal personen wat in aanmerking komt. Daar heeft men mechanisme voor gevonden. Ik wil daar dadelijk wat dieper op ingaan. Plus een uitbreiding van stelselmatige uitbreiding van het aantal voorzieningen. Nou, dat werd langzamerhand onhoudbaar. En je ziet dat nu. Dat probeert men op 2 punten terug te dringen. Volumebeheersing, dat is het aantal mensen wat in aanmerking komt voor een uitkering. En de voorzieningen zelf moeten aan striktere regels gebonden worden. Maar ze verdwijnen niet. Sommige dingen zijn overgeheveld naar een particuliere initiatief, zoals de ziektewet. Dat is nu voor het eerste jaar komt dat voor regeling van de werkgever. En pas het tweede jaar kom je in aanmerking voor ziektewetuitkering en dan daarna kom je in de WHO. Dat was vroeger allemaal veel gemakkelijker. Bovendien, werkloosheid is natuurlijk ook toegenomen. Hè? De jaren waar we over praten, die opbouwjaren, 1951 tot 1965. 15 jaar. Ik vind dat een goede periode. Dat noem ik dan ook de opbouw van de verzorgingsstaat. Was een heel gering aantal werklozen. Je had, zoals het heet, frictiewerkloosheid of seizoenwerkloosheid. Maar iedereen werkte. En we hadden een jonge bevolking. Dus weinig ouderen. Ik heb de percentages bijna uit het hoofd. Dat was toen 8% van de ouderen. Op dit moment hebben we al iets meer dan 20% van de ouderen. En dat gaat door tot 2040. Waarschijnlijk 35-40% van alle levende personen zijn ouderen. Mm-hmm. Dus de demografische verandering, met name door vergrijzing we allemaal gelukkig, gezonder blijven, langer leven. Dat heeft de druk gezet op het systeem wat eigenlijk ontworpen werd in die beginjaren na de oorlog, waarin we dachten, ja, 8% ouderen en bijna geen werkloosheid, we kunnen die voorzieningen keurig nu in stand houden en eigenlijk ook nog een beetje uitbreiden. Die uitbreiding wordt dan eigenlijk al vanaf 1981 teruggedrongen. En dat is interessant. Ik heb dat natuurlijk van toen af aan vrij goed gevolgd. Dan zie je eigenlijk een soort processie van Echternach. Ik weet niet of u weet wat dat is, maar dat is 3 stappen voorwaarts en 2 stappen achterwaarts. En dat komt ook omdat telkens weer andere regeringen met een andere samenstelling van politiek aan zet is. En dan wil de ene wil wat meer vrijheid van liberalisering van de arbeidsmarkt, en de andere wil juist toch bescherming. En dan krijg je een soort zigzagbeleid, wat niet heel erg consistent is. De vraag is of je het consistent zou kunnen maken. Ik denk van wel, maar het is niet consistent geweest. En dan zie je dat men zwabbert van de een naar de ander. Heel interessant, als ik dat mag vertellen, is de Algemene Bijstandswet, 1965, in het leven geroepen. Dat was eerst gedecentraliseerd naar de gemeente. Helemaal in het begin. En toen ontdekte men al in 1967, dus 2 jaar later, dat de ene gemeente in Limburg iets meer gaf aan de eigen burgers dan een andere gemeente. Waarop die burgers van die andere gemeente zeiden van ja, maar daar, ik zal niet de namen noemen, maar er zit altijd wat rivaliteit in die Limburgse gemeente. Daar krijgen ze iets meer dan wij. Waarom krijgen wij niet hetzelfde? En ze gingen soms zelfs verhuizen. Heel berekenend ging men verhuizen van de ene stad naar de andere, want dan kreeg je een betere uitkering. Ja. Of je komt eerder in aanmerking. Nou, dat heeft men gezien. Het gevolg was centralisatie. Dat heeft ongeveer 15 jaar geduurd. Toen kwam er meer werkloosheid. En toen was het ministerie van Sociale Zaken eigenlijk op een geniale idee gekomen om het te gaan decentraliseren. Dat is de wet werkenbijstand geworden. En nu praten we vooral over de volledige decentralisatie.
Dat is een beetje van alle wetgeving, ja.
Nee, niet sociale van alle wetgeving, maar ja, heel veel. Ik noem het dan maar van die voorzieningen naar de gemeente toe. Maar dat is dus eigenlijk terugkeren naar het allereerste begin. En dat noem ik zigzagbeleid. Wat niet zo erg is, kan het wel begrijpen. Want je hebt 2 keuzes.
Ja.
Ofwel centraal, ofwel decentraal in de uitvoering. Centraal heeft een paar voordelen. Kan je zo opnoemen. En het heeft
gelijkheid,
een paar nadelen.
Enzovoort, ja.
En dat geldt ook voor decentralisatie. Dus je moet altijd afwegen de voor- en nadelen van keuze A tegen voor- en nadelen van keuze B. En nu is men er weer achter dat keuze B toch maar uiteindelijk voordeliger is. Men vergeet dan eigenlijk ook weer de nadelen daarvan. Dus ik voorspel dat over 5 of 10 jaar
er
weer een terugkeer is naar meer centralisatie.
Of wat er nog over is dan. Want u heeft nog niet helemaal een antwoord gegeven op mijn vraag. Van, dat is een gevoel, hè? Dat is dat er op een of andere manier ook, ook al is die dan maar voor een deel afgebroken volgens u, die verzorgingsstaat, maar dat er ook dus kennelijk een beweging is naar minder solidariteit. Naar minder opkomen. Oh, daar zit iemand zonder werk, die gaan we helpen. Of ik bedoel, solidariteit lijkt te verliezen.
Dat gevoel, dat herken ik wel. Daar heeft u gelijk in. Maar het is juist de taak van de wetenschap om niet uitsluitend op het gevoel af te gaan, maar ook gewoon met een aantal inzichten en cijfers te komen. Uit onderzoek van het Sociale Cultureel Planbureau blijkt nog niet dat de bereidheid van de Nederlandse bevolking om ook voor elkaar op te komen, dat die zwaar zal afnemen. Dat is het niet. Het is dus niet per se dat men niet meer solidair wil zijn. Er staat tegenover dat men enorm veel nadruk legt op individuele verantwoordelijkheid. Dat is ook wat eigenlijk is dat het melodie van de huidige regering en van de vorige en van de voorvorige. Mensen moeten meer zelf doen. Je ziet het in de mantelzorg. Ze moeten eerst gaan vragen, kan het niet door mijn kinderen geholpen worden als je oud en bijna niet weer te been bent en eventueel dement wordt. Dus die individuele verantwoordelijkheid komt primair. Daarna eventueel die solidariteitsregelingen en voorzieningen en opvang. Dat is een hele kenmerkende accentverschuiving. Waar ik op zichzelf ook wel goede dingen in zie. Want ik heb zelf veel onderzoek gedaan, echt wetenschappelijk onderzoek, naar mensen die langdurig in de bijstand zaten. Mensen die heel langdurig een WHO-uitkering hadden. Hè, dus die niet werkten. En naar hun levensomstandigheden, naar werklozen. Het enige wat daar altijd uit voortkomt, dat is ook in later onderzoek gebleken, is dat men niet gelukkig wordt door alleen maar van een uitkering te leven. Als je actief bent, hetzij in vrijwilligerswerk, hetzij in gewoon werk, is toch het liefste wat men wil. Je wil gewaardeerd worden in je werk. Je krijgt daar nog net iets meer geld voor dan alleen maar die uitkering. Het verschil tussen minimumloon en uitkering is natuurlijk interessant voor deze zaak. Maar niemand wordt echt gelukkig van als we thuis zitten met je hand ophouden. Dus op zichzelf meer activering van met name de mensen die afhankelijk zijn van economische omstandigheden is goed. Meer individuele verantwoordelijkheid is ook goed. Maar dan moet je wel precies weten waar dan die verantwoordelijkheid gelegd wordt en bij wie. Die verantwoordelijkheid moet je ook een beetje kunnen waarmaken. Als dat niet het geval is, laten we zeggen, een aantal echte hele oude bejaarden die gewoon nu in het bejaardentehuis zitten, die worden nu eruit gegooid, want ze moeten voor zichzelf zorgen. Dus hadden ze 10 jaar eerder moeten bedenken.
Wie?
De overheid, degene die deze regelingen uitvoeren en degene die deze regelingen maken. En ook hier geldt preciezer welke mensen nu wel hulp van anderen nodig blijven hebben en welke best wat zelf zou kunnen doen. Daar zit een belangrijke scheidingslijn. En mijn angst is, ik had daar ook vorig jaar in een lezing aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam, genoemd naar mijn collega, oude collega Jacques van Doren, de Van Doren-lezing, ook heel duidelijk gesteld. We moeten en durven onderscheid te maken tussen noden en wensen. Mijn stelling daar was, juist in de uitbouw van de verzorgingsstaat, dus in de periode tussen 1965 en 1980, ongeveer die periode, in die uitbouw zijn heel veel wensen gehonoreerd. Begrijpelijk vanwege de politieke situatie toen de tijd. Terwijl in die eerste periode, direct na de oorlog, waren het vooral de noden die werden gehonoreerd. Let ook op dat woord noodwetje Drees. Daar komt het woord van Drees trekken vandaan. Dat waren ouderen, dus nogmaals niet te veel, maximaal 8% van de bevolking, die de crisisjaren in de jaren 30 hadden meegemaakt. Daarna die afschuwelijke 5 jaar van de oorlog niet gespaard hadden en oud en arm waren. En daar moest wat voor gedaan worden, want ze wilden niet dat die alleen maar afhankelijk waren van de goedwil van hun kinderen, die ook nog eigenlijk aan het beginnen waren. Nou, tegenwoordig, oud en arm, het geldt niet voor iedereen, maar gemiddeld zijn de ouderen in Nederland behoorlijk welvarend geworden. Ja.
Krijgen we een hele lading ingezonden brief op, hè? Want als dat in de krant staat...
Ik zeg gemiddeld, ja, heel precies, duidelijk. Hè? Zijn duidelijke uitzonderingen, maar als je gewoon naar de inkomensverdeling kijkt van de ouderen, dan is een flink deel, heeft goede pensioenen en heeft kunnen sparen.
Dus
heeft,
daar kan best wat af.
Nee, ik zeg niet dat kan best wat af. Ze kunnen meer voor zichzelf zorgen. Dat is een andere antwoord erop. Ze kunnen iets meer voor zichzelf zorgen en hoeven niet altijd als eerste te denken, de overheid zal wel voor mijn oude dag zorgen.
Kees Guit, daar praten we mee vanavond. Emeritus hoogleraar sociologie. Zometeen dan ga ik door met u en dan gaat het over de marginalisering, althans de voorgestelde marginalisering van de politiek. En dan wil ik ook wel, want u bent ook jurist, wil eens even weten, want en passant wordt gezegd, niet alleen de verzorgingsstaat wordt voor een deel dan onttakeld, maar ook de rechtsstaat is in gevaar.
is down again. I should be leaving in the morning on a flight for Singapore. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. With a coffee and a drooping cigarette and a dog-eared Sunday supplement, and still I can't forget. I should be leaving in the morning on a plane bound for the sun. With a guitar and a suitcase and a face in a photograph. Hands on the clock, turn around and around, dragging past the hours till the dawning of the day. And the girl in information, with her eyes on the nation, she's turning with a smile to break the news. I cannot quite believe it, but I thought I heard her say, the customs all have woken up, the fog is on its way. So I'll be leaving in the morning on a plane bound for the sun. Guitar and a suitcase and a face in a photograph.
Airport Song was de grootste hit van Magna Carta. Zangeres-gitarist Chris Simpson richtte die band in 1969 op. En dit hitje stamde uit 1970. Ja, daarna hebben ze nog eventjes ruim 60 landen opgetreden. 45 jaar aan de gang en wereldwijd ruim 8 miljoen platen verkocht. Magna Carta. Als u net inschakelt, u luistert naar NTR's De Kennis van Nu vanavond met zomergast, socioloog, emeritus sociologie, hoogleraar en jurist Kees Schuit. Rotterdam, hè? Amsterdam gewerkt.
De laatste 17 jaar in Amsterdam en daarvoor in Leiden.
Maar u heeft ook wel iets met Rotterdam, toch?
Nee, ik heb alleen vorig jaar die lezing gehouden in Rotterdam, maar ik ben nooit in Rotterdam benoemd geweest. Leiden en Amsterdam.
Oké.
Okay. In die volgorde.
Ja, en wij in Amsterdam dus samen met De Zwaan en
Joop Gausblom en een heleboel Nico Wiltenink, Bart van Herenkhuizen, eigenlijk degene waar u zo voortreffelijk les van gekregen heeft.
Ja, goed. Nou, daar zijn we het in ieder geval over eens. Ik wil even naar de marginalisering van de politiek. Ook zo'n thema waar sociologen zich heel graag over uitlaten natuurlijk. Je hebt het gevoel, maar dat is weer het gevoel, dat eigenlijk vrijwel tegelijkertijd met die verzorgingsstaat waar een stuk van werd afgebroken, de politiek steeds minder belangrijk werd. Zeker wat er in Den Haag wordt en werd besloten. Klopt dat?
Het is moeilijk om dat aan mij te vragen, want ik ben, zoals u net misschien gemerkt heeft, vooral empirisch socioloog. Ik wil eerst goed onderzoek doen. In dit geval hebben we dus veel onderzoek gedaan naar die sociale zekerheidsregelingen. En dan tot conclusies komen. Dit is niet typisch een onderwerp waar heel veel interpretatie aan te pas zal komen van alle hele algemene verschijnselen die zich voltrekken in de Nederlandse samenleving en op het Binnenhof. En dan ga je die twee dingen met elkaar verbinden. Natuurlijk kan je zeggen, de centrale overheid, zeggen de regering zelf, het kabinet, Kamerleden, hebben over het algemeen minder te zeggen dan 30, 40 jaar geleden. Dat komt doordat enerzijds Europa meer regels kan maken waar we ons aan moeten houden. En ten tweede komt het natuurlijk toch door de economische veranderingen op wereldniveau. Dat noemt men altijd globalisering. Ik ben erg voor mondialisering te noemen. Dat is de wereldwijde economie die invloed heeft op onze eigen economie. Want globalisering is gewoon, ja, het woordje globaal. Hè? Ik maak een globale schatting. U vraagt nu heel globaal aan mij hoe het met die marginalisering van de politiek zit. En ik geef een globaal antwoord. Ze zijn dus minder machtig dan, laten we zeggen, 40 jaar geleden. Tegelijkertijd merk ik wel dat, ja, misschien is dat omdat ik ouder geworden ben, de kwaliteit van toch politici, naar mijn mening, echt aan het afnemen is. Een aantal mensen die, toen ik zo volwassen werd, 20 tot 30 jaar, de leiding hadden, die waren goed voorbereid, wisten waar ze het over hadden en hadden tonen ook echt redelijkheidsgevoel en verantwoordelijkheid. Ed van Tijn bijvoorbeeld, als fractieleider, een aantal meer, Lubbers zelf ook, wil ik ook graag noemen. Ik heb nu de indruk dat Kamerleden het alleen maar als een soort carrièrekanaal zien om even gauw 4 jaar Kamerlid geweest te zijn en dan hopen ze meteen de rest van de wereld te kunnen winnen. Dus ik verbaas mij vaak over kwaliteitsverlies. Over een aantal onderwerpen waarvan je denkt, hoe kan je hier nou mee komen? Je moet maar even over het, nadenken. Dat zou mogelijkwijs te maken kunnen hebben met hetzij het feit dat de politiek niet meer zo verantwoordelijke besluiten kan nemen. Want die worden dan toch elders genomen. Hetzij dat burgers zich een beetje afkeren van de politiek, omdat de voorbeelden die gegeven worden uit de politiek zelf nou niet zo geweldig aansprekend zijn en daarmee dus een flink stuk, wat je zou kunnen noemen, vertrouwensverlies opleveren. En dat kan je marginalisering noemen. Maar ik kan ook zeggen, die kiezers die hobbelen van de ene partij naar de andere partij omdat ze zich niet meer herkend voelen in de stabiele lijn van politieke partijen. En naar mijn mening zit daar echt wel een probleem, dat de politiek zelf eigenlijk voor de betere kwaliteit zou moeten zorgen.
Maar zijn het dan de, ik vraag het toch maar even, de gevestigde partijen of zijn dat de populisten?
Het zijn alle partijen. Als je weet, dan komen we dadelijk op, dat er nu bijna geen jurist meer in de Kamer zit. Ik geloof dat er nog 1 of 2 juristen in de Kamer zitten. Terwijl de Tweede Kamer, in de Eerste Kamer is het een ander verhaal, maar de Tweede Kamer, daar is de uiteindelijke wetgever is de Tweede Kamer. Nou, niemand heeft meer die zorgvuldigheid die bij het maken van wetten behoort. En vroeger was het heel anders. Je hoeft niet allemaal juristen te hebben in de Tweede Kamer. Dat kan natuurlijk ook niet. Je moet een volksvertegenwoordiging hebben. Maar wat nu eigenlijk, ik verbaas me altijd dat als er issues zijn, publieke kwesties die dan komen en dan worden de meningen verkocht. Dan denk je van, god, heb je helemaal niet over nagedacht? Je kent de feiten niet. Denk nou, haal er nou eens een keer andere meningen bij en kom dan tot een goede afweging. Het is echt patsboom. Er is een mening, die wordt meteen getwitterd naar een aantal burgers. Nou, hoe kan je nou een goed genuanceerde mening in 140... Dat hoeft ook niet als je zo'n verantwoordelijke positie hebt als Kamerlid. Laat je mening gewoon goed rijpen en uitkristalliseren, ook tegenover de mening van anderen. Laat een goed debat plaatsvinden in de Tweede Kamer en dan komt er een besluitvorming. En nu is het allemaal beeldvorming, gehaastheid. Je krijgt soms indruk, als je maar op de televisie geweest bent, dan heb je een geslaagde carrière als Kamerlid. Terwijl ik vraag, heb je bijgedragen aan een aantal hele goede wetgeving? Dan ben je mogelijkwijs geslaagd. Dat doen ze wel in stilte, maar de producten daarvan zijn, naar mijn mening, helaas een beetje aan de magere kant.
Ja. En dat is dan heel voorzichtig uitgedrukt, waarbij u dus inderdaad nogmaals geen verschil maakt tussen de populisten, de PVV'ers en SP'ers en de rest van de politiek?
Er zijn een paar hele goede Kamerleden die heel serieus werk doen. Dat is zonder meer waar. Die herken je dan ook. Maar de invloed van de populisten is ook geweest dat ze die snelle meningsvorming, kort, krachtig. Nou, ik ga geen woorden noemen, maar je kent die uitdrukkingen wel. Heel, eigenlijk, vier letterwoorden taal. Die is voor een flink deel overgenomen door de andere politieke partijen. Hadden ze eigenlijk weerstand tegen moeten bieden. Zo van, wij hebben onze eigen meningen over politieke besluitvorming. Ja. En wij blijven vasthouden aan genuanceerde meningen. Aan iedereen moet natuurlijk wel de mening kunnen geven. Dat is, staat voor buiten kijf. Maar je mag natuurlijk best over die meningen flink debatteren. En uiteindelijk tot een goed afgewogen oordeel komen. En daar ontbreekt het naar mijn mening heel veel aan. En dat is vermoedelijk, ik zeg niet meer dan vermoedelijk, want ik heb geen onderzoek naar gedaan, een ondermijning van het vertrouwen die je in de politiek hebt. En dat noemt u waarschijnlijk marginalisering. Maar dan moet je dus over die marginalisering goed nadenken. Ze hebben minder vertrouwen bij het electoraat, bij de burgers. En tegelijkertijd worden ze van bovenaf Europa en nog door de economie gepasseerd. Dus die drie dingen samen waren natuurlijk toch wel, vind ik, een vrij zorgwekkende situatie.
Ja, hoe zorgwekkend is het op dit moment?
Nou, omdat wij toch heel uitdrukkelijk in de democratie leven en dat ook willen blijven doen. De democratie is eigenlijk niet, zoals in de jaren 30, ter discussie. Gelukkig maar, moeten we er wel wat van maken. En nu zie je dus dat eigenlijk de inhoudelijke kant van de democratie echt als verwater is. En nou ja, dat, die drie oorzaken hebben we net genoemd. Dat vind ik jammer. Daar moet je toch eigenlijk wat tegen doen. En het onderwerp waar we juist over spraken, die decentralisatie naar de gemeente toe, heeft een mogelijkheid dat die discussie weer op gemeentelijk niveau terugkomt.
Ja, maar daar word ik al helemaal somber van. En u misschien ook.
Ik ook, omdat kwaliteit van de gemeenteraadsleden, ja, is natuurlijk ook vraagwoordig.
Ja.
En, maar je zou theoretisch, dan maak ik het onderscheid tussen theoretisch en praktisch, theoretisch zou je in die decentralisatie een herleving of een heropleving van de politieke gemeenschap op gemeentelijk niveau kunnen verwachten.
Ja, nou, er was een paar weken geleden was er een congres, VNG. En toen trad daar onder andere een meneer op die zei van, nou, die burgemeesters, hè, die zijn, die moeten steeds als ze al niet belangrijker zijn, dan moeten ze steeds belangrijker worden. Komt daar het ethische revij vandaan?
Dat is die Barbo waarschijnlijk. Ja. Hè? Maar dat was, die heeft het vooral over grote steden.
Ja, want daar hebben ze nog een beetje kwaliteit om burgemeesters.
En dan denkt hij aan de burgemeester van Londen en aan de burgemeester van Amsterdam. Dat is allemaal prachtig. In Nederland heeft ongeveer 480 gemeenten, waarvan maar 3, 4 een beetje groot zijn, maar op wereldschaal niet. Nee, het gaat erom dat die plaatselijke gemeenschap kan worden opgeschud en ook weer vanwege de eigen verantwoordelijkheid die ze krijgen, kunnen de burgers erbij halen. Theoretisch zit daar een mogelijkheid in om de democratie op dat niveau toch weer een beetje te laten leven en te laten opleven.
Maar laat uw licht er heel even verder over schijnen. Want we richten die gemeentes zo in dat ze steeds meer moeten doen. U heeft ook wel eens gezegd, hè, van we gaan van een staatsgestuurd verhaal naar een stadsgestuurd verhaal. Daar moet alles vandaan komen. Dus dan zou je die marginalisering misschien ook kunnen keren.
Dat is mogelijk. Ik heb ook wel eens weer gezegd, gezegend de stad die de verslaafde nog op de vingers van 2 handen kan tellen. Dat wil zeggen 20. Nou, neem maar zo'n stad hier in de buurt, Hilversum. Die heeft alle grote stadsproblemen die Amsterdam ook heeft, alleen in veel mindere kwantitatieve mate. Dus die heeft verslaafden, maar geen 2000. Ja. Dat is Amsterdam. 20 of zo. Dan zou je dat inderdaad op dat plaatselijk niveau beter kunnen opvangen. Maar nu, per 1 januari 2015, komen er heel veel taken, allemaal tegelijk, naar die gemeente toe. Zowel die zorg voor die verslaafden, die was er al een beetje, maar die wordt nu echt van de provincie naar de gemeente overgeheveld. De ouderenzorg, de thuiszorg was er eigenlijk. Hè? Jeugdzorg. Ja. Ook
het alcoholbeleid, noem maar op.
Asielzorg komt ook voor een deel nog weer bij de gemeente terug. uiteraard moeten we niet vergeten de hele zorg voor de reïntegratie naar het werk toe. Alle werklozen die weer aan het werk moeten, komt helemaal bij de gemeente. Is nu al voor een deel bij de gemeente vanwege de wet werkenbijstand. Maar dat wordt nu nog sterker. Men wil dat allemaal, al die zorgtaken, naar de gemeente toe. En daar hoopt men winst van te maken. In de zin dat men dingen tegelijk kan aanpakken. Ook het idee is interessant. De vraag is of de uitvoering niet te snel, te veel, tegelijk is.
Ja.
Als je dat... Kijk, u zei net, we gaan naar een verzorgingsstad in plaats van een verzorgingsstaat. En dan kijkt men heel graag naar de Scandinavische landen, waar inderdaad de verzorging, de verzorgende voorzieningen bij, meestal bij het gemeentelijk niveau liggen. Maar het is al 100 jaar zo. Dus die hebben een traditie van, voor werkloosheid moet je naar de gemeente toe. En voor ouderdom zijn gemeentelijke voorzieningen mooie huizen waar die ouderen elkaar dan eventueel kunnen vinden. En dat gaat daar al heel lang goed. Wij willen zo gauw mogelijk naar dat systeem toe, terwijl ons systeem eigenlijk 100 jaar heel anders is geweest. Dus kan je nou een systeem in 1 of 2 jaar zodanig overhevelen dat je de voordelen van het ene systeem behoudt en de vele nadelen van die snelle overheveling. En we moeten wennen aan die decentralisatie. En we moeten de gemeenteraadsleden moeten wennen aan hun verantwoordelijkheid. Nou, ambtenaren hebben we nog niet eens over gehad. Die worden overspoeld van heel veel lastige zaken. Ze moeten nu, voordat ze een uitkering gaan geven of een zorgtaak als gemeentelijke taak zien, moeten ze keukentafelgesprekken houden, zoiets als wij hier nu aan de keukentafel zitten. Ik wil graag weten hoe dat eruit gaat zien.
Ja.
Wordt dat niet een grote, willekeurige greep van, als je goed in het pulletje valt bij de ambtenaar, krijg je het wel, maar als je een keer een beetje brutale mond geeft, dan krijg je het niet. Daar moeten ze voor oppassen. En daar hebben we geen ervaring mee op gemeentelijk niveau. Dus daar zie ik zorgen.
En of de politiek er dan beter uitkomt?
Ja, de Haagse politiek zegt, het gaat nu naar de gemeente. Wat die Kamerleden vaak doen is, hebben ze de taken gedecentraliseerd, maar dan komt er ergens in de gemeente in Nederland een soort lastig geval. Het blijkt dus dat de regelingen niet kloppen. Laatst was dat weer met die de partners van de mensen die in de gevangenis zaten. Dat hebben ze dan per ongeluk overzien. Dan is het gevaar groot dat de Kamerleden zich dat ene geval in één dorpje of één stadje in Nederland zich aantrekken en toch weer de regels centraal gaan veranderen. Dus dan krijg je weer, wat ik net noemde, dat zigzagbeleid. De nadelen van decentralisatie worden zichtbaarder door die decentralisatie en gevolg weer een prikkel om gauw weer te gaan centraliseren.
Zometeen, de rechtsstaat, samen met Kees Schuit. U wilde een liedje van Christina Branco horen. Is dat omdat u iets heeft met haar?
Ik heb haar een keer in Lissabon in zo'n Fado-kelder gezien en gehoord en gesproken.
En verkocht?
Nee, daarvoor had ik al die... Ik vind die gedichten van Slaughoff erg leuk. Dat zijn al gedichten over Portugal. Maar zij heeft die gedichten uit het Nederlands in het Portugees vertaald. En toen heeft ze er fado-muziek van gemaakt. Dus eigenlijk een Nederlandse fado door haar gezongen.
En zei ze iets heel speciaals tegen u?
Nee.
Toen u haar sprak? Alleen, ik heb haar nog nooit gesproken. Ik spreek nooit beroemd.
Maar dat was in die kelder. Je zit daar in zo'n kelder en ineens staat iemand op en die gaat fado zingen. Dat is het leuke van Lissabon. En daarom vond ik het leuk om haar nog een keer te horen.
Como uma mulher.
Christina Branco met ze zingt dus Slauerhof met Descobridor. Op verzoek van Kees Schuit. Hij is emeritus hoogleraar sociologie. We praten vanavond in de kennis van nu over een aantal crisisverschijnselen, zou je toch wel kunnen zeggen. We hebben het gehad over die verzorgingsstaat, waar langzaam maar zeker delen van worden afgebroken. De marginalisering van de politiek. U bent ook jurist. U bent altijd ook samen met die sociologie als jurist bezig geweest. De rechtsstaat. Ja, daar zeggen heel veel mensen ook van dat hij in crisis is.
Een crisis vind ik een te zwaar woord. Want ook hier, als je het een beetje in een historisch perspectief bekijkt, is vooral na de Tweede Wereldoorlog de rechtsstaat heel erg stevig verankerd geworden. Eigenlijk al direct na de ervaringen van de Tweede Wereldoorlog. Als je het vergelijkt met de vooroorlogse situatie, de jaren 30, was antiparlementaire geluiden, maar ook de rechtsstaat was zwak. Door de ervaring van de Tweede Wereldoorlog is die rechtsstaat internationaal verankerd. De rechten van de mens, de verklaring van de rechten van de mens, Europees Hof voor de rechten van de mens. En eigenlijk het bewustzijn dat het recht in ieder geval politieke machthebbers aan regels en aan maat moeten binden. Ik zou de rechtsstaat, als ik het moet formuleren, heel kort zeggen, de rechtsstaat bindt de machthebbers aan maat en regel. Dus geen mateloosheid en niet regelloosheid.
Dus u definieert de rechtsstaat als een tussen ons als consument, zeg maar, en de staat.
Het is vooral geschreven ter bescherming van de burgers tegen te grote staatsmacht. En daar hadden we hele slechte ervaringen mee. Totalitaire samenlevingen, communisme, allemaal geen rechtsstaat, omdat daar de burgers eigenlijk geen eigen verweer hadden als de overheid of de staat hen gewoon in de gevangenis gooiden zonder enig proces, al die dingen meer. Dus dat bewustzijn van de rechtsstaat is zeer goed verankerd, zowel in het bewustzijn van de mensen, dus daarom vinden ze het ook een belangrijke zaak, en tegelijkertijd institutioneel, dat gebruik ik toch een moeilijk woord, maar door die oprichting van het Europese Hof van de Rechten van de Mens, die bovendien nog op Europees niveau waakt of de Nederlandse rechters hun werk goed doen en of de Nederlandse overheid niet te veel gekke dingen doet. Dat is het uitgangspunt. En ik denk dat dat uitgangspunt nog steeds onbetwist is. Er zitten natuurlijk ook de vrijheidsrechten zitten erin. Vrijheid van meningsuiting. Nou, we hebben een heel aantal processen gehad over vrijheid van meningsuiting. En iedereen vindt dat die vrijheid van meningsuiting in ieder geval moet blijven bestaan. Persoonsbescherming van gegevens. Die hele hijsse van afgelopen jaar van die NSA, die alsmaar gegevens buiten de kennis van de burgers om zit te verzamelen, dat is tegen de rechtsstaat. En we komen erin verweer. En dat zie ik als gezonde tekenen dat het bewustzijn van de rechtsstaat nog steeds aanwezig is.
Het gebeurt, maar de rechtsstaat heeft het in de gaten. Dat doet er moeilijk over.
Dat is één kant van hoe het uw vraag zou willen interpreteren. Als u zegt, de rechtsstaat is in crisis, zie je een aantal andere verschijnselen die afbreuk doen aan dit, zowel aan het stevige stelsel, dat het recht vaak meer te zeggen heeft dan alleen maar de politieke machthebbers. Het recht kan het niet uitvoeren. Rechters mogen zeggen, dit is over de schreef. Hier is corruptie gepleegd. Ze kunnen niet zelf de leiding gaan nemen. Die scheiding van machten is dit ook goed verankerd. Tegelijkertijd zie je een aantal verschijnselen waarin toch die politiek en een aantal politici, omdat ze wetgevende macht hebben, omdat ze het voor het zeggen hebben, toch proberen een aantal van die beschermende maatregelen van burgers ook weer te gaan ontmantelen. Minder te maken. Minder rechten. Minder rechten voor verdachten van misdaad. Ja, dus als je het strafrecht bekijkt, zijn er een aantal dingen gebeurd die echt vermindering van de positie. Sommigen zeggen, ja, maar dat wil het volk.
Ja, maar noem eens een voorbeeld ervan.
Vroeger mocht je maar, als je veroordeeld was, kon je niet nog voor een tweede keer beoordeeld worden. Men wil daar vanaf. Waarschijnlijk ook alleen maar voor ernstige misdrijven, dat begrijp ik wel.
Het idee is dus niet correct.
En hogere straffen, dat is op zich altijd weer een issue. Maar een aantal van deze zaken spelen een rol in de politiek. En je ziet dus ook daar, als je goed oplet, een vermindering van rechten van de burgers. En dan zeggen ze, ja, maar dat willen de burgers. Hè? Die samenleving wordt dan altijd uitgespeeld. Het is een vermindering van rechten van sommige burgers. En andere burgers zeggen, ja, dat is maar goed ook. Hè, vooral ten aanzien van die strafrechtelijke regels. Daar moet je voor opletten of die grondregel van de rechtsstaat, namelijk dat de politiek en de politici, de machthebbers noemen we het maar, die zijn ook gekozen. Dus helemaal niks tegen machthebbers, maar ze zijn gekozen machthebbers, dat die zich toch niet boven de wet achten. En zich wel aan de regels houden. En dat is het stelsel. En daar zie je telkens voorbeelden van dat men daar onderuit probeert te komen.
Nou ja, en je ziet, u heeft het woord fatsoen nog niet genoemd, wat mij opvalt. Want u bent de man van het fatsoen, hè? In ieder geval van de theorie.
Nee, dat was meneer Balkenende.
Ja.
Ja, nee.
Ja, meneer Balkenende.
Die pleitte voor herstel van het fatsoen.
Goed, u noemt het morele waarde. Daar speelt wel iets natuurlijk. Dat je ziet dat de politiek de wetten aanpast. Ook een beetje aan hun eigen ideeën. Dat de rechter daar wel eens mee kampt. En dan druk ik me heel voorzichtig uit. Je ziet ook dat bijvoorbeeld de griffierechten langzaam maar zeker worden opgetrokken. Zodanig dat een normaal mens bijna niet meer naar de rechter toe kan. Want het is onbetaalbaar geworden.
Dat is een heel goed voorbeeld van waar die rechtsstaat toch een beetje niet meer serieus wordt genomen, laat ik het zo zeggen. Ik wil niet zeggen dat hij helemaal verdwijnt. Want het verhaal van zojuist is dat het redelijk stevig verankerd is. Maar met name die griffierechten, men vindt dat burgers niet zo gemakkelijk meer naar de rechter moeten. Dat kost allemaal geld. Het is allemaal financieel uitgerekend. En dus gaat men die rechten zo hoog maken dat voor een eenvoudige middenstander bijna niet meer mogelijk is om te gaan procederen tegen niet betalende klanten. En dat kost meer dan dat, die schuld. Nou, dat is de toegang tot de rechter. De rechter is een onafhankelijke instantie die zowel de politiek controleert, maar ook zorgt dat conflicten tussen burgers onderling, bijvoorbeeld die betalingsachterstanden, dat die op een fatsoenlijke manier, hier gebruik ik het woord fatsoenlijk in de zin dat men elkaar niet met allerlei geweldmiddelen te lijf gaat, op een fatsoenlijke manier worden opgelost. Doordat men uitsluitend nadenkt over, ja, maar laat de burgers maar hun eigen gang naar de rechter zelf betalen. Dan maak je dus van een publieke, noodzakelijke publieke voorziening van rechterlijke toetsing, maak je een soort privé voorziening, waar je alleen gebruik van kan maken als je daarvoor de volle MEP wil betalen. Ja. Nou, dat is natuurlijk een verschuiving van een publieke taak. Die hoort bij een fatsoenlijke democratie en bij een goede rechtsstaat naar een toch privatiseerde vorm van conflictoplossing. Want er zit het gevaar in dat alleen maar de mensen die heel veel geld hebben... De mensen die nog gebruik kunnen maken van de civiele rechten.
Ja.
Nou, daar zitten dus tendensen in die te weinig worden weersproken door de Tweede Kamer. Dat is ons eerste thema. Van, die Kamerleden vinden het allemaal prachtig. En die volgen hun partijen, terwijl ze eigenlijk moeten zeggen... wij zitten hier namens het volk en wij moeten zorgen dat de burgerrechten niet zodanig worden uitgehold dat ze niks meer betekenen. En ze zouden daar dus veel strenger tegen te weer moeten komen. Maar dan zie je het politieke de regering die steunt op fracties in het parlement. De regering mag geen enkele krimp laten, dus eigenlijk klakkeloos worden deze regels aanvaard. En dat vind ik teleurstellend.
Ja. Als u nu, we hebben die drie crises genoemd. U heeft daar de nuances bij aangebracht. Als u nu beschouwt, als u nu kijkt van hoe het door moet, hè, hoe we doorgaan, dan hoor ik u toch een paar keer zorg uitspreken. Hoe moet het door? Je redt het niet met een brief schrijven één keer per week.
Nee, maar dat is wel een interessant onderdeel, maar daar begonnen we mee. Kijk, ik ben ook weer niet zo pessimistisch als uw vragen. U zegt van, ja, crisis zus, crisis zo. Er zijn een aantal tendensen die als die doorzetten kwaad kunnen berokkenen voor de hele samenleving. Als we het doorhebben, moeten we eraan gaan werken. Ik heb genoemd, die decentralisatie van zorgtaken naar de gemeente heeft een mogelijkheid om de zaak weer gewoon vrolijk op onze schouders te leggen. Dus als u zegt, wij gaan het heen, dan zou ik zeggen, dat hangt van onszelf af. Als we zelf bereid zijn om te zeggen van, oké, een aantal van die tendensen willen we niet, gaan we toch weer een andere tendens tegenoverstellen. Dat is het optimistische en positieve verhaal van, wij willen die democratie toch weer een beetje betere inhoud geven. Zowel op lokaal niveau als op het nationale niveau.
Ja, en geeft daar eens een recept voor dan?
Door burgers inderdaad meer mee te laten doen aan die plaatselijke besluitvorming. Dus inderdaad niet alleen maar de fracties in de gemeenteraad door een aantal mensen die daar in een heel klein kringetje met elkaar over praten, maar die moeten ook hun meningen toetsen aan de burgers. Burgers kunnen zelf initiatieven nemen, buiten de politiek op. Dat gebeurt ook steeds meer. Die burgerinitiatieven, waar ze zeggen van, wij willen zo onze samenleving inrichten. Wij willen deze vorm van solidariteit betrachten.
Nou, in Antwerpen heb je ook gewoon dat mag de bevolking over 10% van de begroting stemmen.
Ja, nou, dit soort dingen.
Waarom hebben wij dat niet?
Meer, ja, ja. Daar hebben ze ook zelfs een keer zo'n heel 1000 mensen bij elkaar gehaald. Hè,
ja.
Die echt over politieke issues praten. En dan zie je dat ze er wel degelijk geïnteresseerd in zijn. Dit soort initiatieven zou je met een duur woord kunnen noemen revitalisering. Zowel van de democratie als van de rechtsstaat. Hè, maar die leeft nog steeds. Ook in het bewustzijn van mensen, maar het moet concreter worden. En dat zal natuurlijk de politiek op zijn beurt ook weer een beetje achter de broek zitten. Ik hoop dus dat dat ook toch tot betere politiek zal leiden. En daarom ben ik niet per se zo crisis gericht in de zin van, nou, het gaat allemaal heel slecht. De economie gaat niet goed. Dat moeten we goed in de gaten houden. De rechtsstaat, een aantal punten voor die rechtsstaat gaat gewoon goed. Andere punten moeten we in de gaten houden. Die verzorgingsstaat, een beetje minder, is helemaal niet zo slecht. Dat kan best, kon altijd al. Dan moeten we wedden dat mensen meer op hun eigen verantwoordelijkheid worden aangesproken. Maar we moeten wel precies weten welke mensen we op die verantwoordelijkheid aanspreken. En dan uiteindelijk de democratie zal er, naar mijn mening, er kan nog wat gebeuren. Als we met die crisisgeluiden de reactie vertonen van, we kunnen er niks aan doen en het zijn allemaal de anderen die het doen. En die politici doen maar. Zelf een beetje verantwoordelijkheid tonen voor de zaken die ons allemaal aangaan. En dan zou dat kunnen leiden tot een wat vrolijker geluid dan waarmee we eigenlijk dit gesprek begonnen zijn.
Kees Gaert, emeritus hoogleraar sociologie. Dank u wel.